Gemeente, ouderen, jongeren, gasten, luisteraars, via de kerkradio en vanmiddag ook hen die met ons meeluisteren via de Stilok, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Huigen van Genemuiden. De schriftlezing is 1 Samuel 16, de versen 14 tot en met 23 en 1 Samuel 18, de versen 6 tot en met 16. Mededelingen namens de kerkraad. De collecten zijn voor de diaconie, kerkelijke kas, emeritiekas en voor het bouwfonds. We gaan zingen uit Psalm 108, de versen 1 en 2. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen van Psalm 23, het eerste en tweede vers. Psalm 23, vers 1 en 2. Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen willen we nu belijdenis doen van het christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen we van Psalm 150 het tweede vers. Psalm 150 vers 2 na de belijdenis van het geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen. We samen bidden. Barmhartige Heere, wat bent u goed dat u ons ook vanmiddag opnieuw ontmoeten wilt in uw huis. Dat u ons bijeenbrengt, dat u ons aan elkaar geeft als gemeente. En dat we luisteren mogen, ontvangen mogen. En ja, we mogen ook onze gaven geven en tot u naderen in het gebed. Maar we bidden, Heere, dat onze grondhouding toch vooral die mag zijn van ontvangers. Leert u ons om van u te ontvangen wat u ons geven wilt. Leert u ons om niet aan te komen met alles wat we zelf kunnen en menen te zijn wellicht. Maar maakt u ons door uw geest en door uw genade tot mensen die enkel maar ontvangers zijn, bedelaars aan de troon van uw genade. We bidden, Heere, dat u ons alles wilt schenken wat we nodig hebben voor deze dienst. Hier in de kerk of als we meeluisteren op dit moment of later. Wilt u geven dat we het merken mogen dat u uw woorden waarmaakt en dat uw woord kracht heeft. We bidden om de werking van uw geest in het luisteren, in het spreken, in alles wat er in deze dienst mag gebeuren. We verklaren ons, Heere, helemaal van u afhankelijk. Onze ogen zijn op u. En we bidden u, beschaamt u ons dan niet? Dat zult u toch ook niet doen. Want u bent die God die uw woord houdt. U bent de getrouwe. Zo mocht David het eens ervaren. En zo mogen we het toch nog ervaren. Ja, Heere, geef dat, zo bidden we. En behoedt u ons ervoor dat we op onszelf zouden steunen, dat we het van onszelf zouden verwachten. Dat we u buiten ons hart en buiten ons leven zouden houden, hoe godsdienstig we ons leven misschien ook inkleden. Maar schenk ons dat echte geloof in u, de levende God. Behoed ons ervoor, Heere, dat we ons in ongehoorzaamheid tegen u zouden verzetten. Onze ogen zijn op u, voor heel de gemeente. We bidden u voor al het werk dat in de gemeente gebeuren mag, niet alleen in deze dienst. We bidden om een zegen over het ambtswerk van onze broeders, dominee Klomp, dominee Van der Zwaag. Een zegen over het werk van de kerkraad en over ieder die een taak heeft in de gemeente. Geef, Heere, dat er wat van de gemeente mag uitgaan, in woord en daad. En dat het zichtbaar mag worden dat het goed is om dicht bij u te zijn en te leven van dat evangeliewoord van u. Heere, schenkt u dat ook aan ons op de plek die u ons hebt gegeven, in de samenleving, in onze gezinnen. En Heere, als we ons wellicht alleen voelen, geef dan dat we het merken mogen dat u van ons af weet. U hebt eens aan Israël een koning gegeven met het hart van een herder, David. En u hebt dat later nog een keer gedaan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, de goede herder. En we bidden, Heere, dat we uw herderlijke zorg over ons mogen opmerken. Dat u weet wat er moeilijk is in ons leven. Wat er zwaar is en wat er mooi is en goed. En dat we mogen leven als voor uw aangezicht. We bidden, Heere, dat u uw kerk wilt bouwen en bewaren hier ter plaatse. Maar dat u dat ook breder wilt doen. We bidden u met het oog op alles wat er in de wereld speelt. Want is er ongelooflijk veel geweld, ver weg en soms ook zo dichtbij. We bidden, Heere, voor mensen die zuchten onder de terreur van de Islamitische Staat. En we bidden voor de mensen die terreurdaden plannen en willen uitvoeren. Heere, ontferm u ook over die mensen en wilt u ze van die weg terugbrengen. We dragen aan u op, Heere, de gespannen situatie in Oekraïne op dit moment. En we bidden u dat u vrede wilt geven in onze tijd, in ons werelddeel en over heel de aarde. We denken aan mensen in West-Afrika die te maken hebben met de gevolgen van ebola of die er misschien zelf aan lijden. Heere, ontferm u over hen. We bidden u voor mensen die honger lijden en dorst, dat u naar hen wilt omzien. We bidden, Heere, voor pluimveehouders die in spanning zitten, nu er opnieuw vogelgriep is aangetroffen. Onze ogen zijn op u. Heere, als we al deze dingen zo voor u neerleggen, dan beseffen we ook wat een geweldige voorrechten u ons geeft. We mogen in alle vrijheid hier bijeen zijn. U geeft velen van ons een goede gezondheid, mensen om ons heen om van te houden. U geeft ons uw woord. We prijzen uw naam voor uw goedheid die u in onze levens bewijst. En we bidden, geef ons steeds een hart dat opmerkt waar u ons allemaal zegent. Vergeef ons onze zonden. Zegen uw woord als we dat nu gaan lezen. Zo bidden we om Christus wil. Amen. We openen de schriften, gemeente, op een tweetal plaatsen in het eerste Bijbelboek Samuel. We lezen hoofdstuk 16 vanaf vers 14 tot het einde van het hoofdstuk. En dan lezen we verder in hoofdstuk 18 vanaf vers 6 tot en met vers 16. 1 Samuel 16 vers 14. De geest van de Heere was van Saul geweken. En een boze geest bij de Heere vandaan joeg hem angst aan. Toen zeiden Sauls dienaren tegen hem, zie toch, een boze geest van God jaagt u angst aan. Laat onze Heer toch tegen uw dienaren die bij u in dienst zijn zeggen, dat ze een man moeten zoeken die op de harp kan spelen. En mocht het gebeuren dat de boze geest van God op u komt, dan zal hij erop tokkelen, zodat het beter met u gaat. Toen zei Saul tegen zijn dienaren, kijk toch voor mij uit naar een man die goed harp kan spelen en breng hem bij mij. Toen antwoordde een van de knechten en zei, zie, ik heb een zoon van Isaï, de Bethlehemiet, gezien, die harp spelen kan. Hij is een dappere held, een strijdbaar man, ter zake kundig, iemand die knap is van gestalte en de Heere is met hem. Saul stuurde bode naar Isaï en zei, stuur uw zoon David, die bij de schapen is, naar mij toe. Toen nam Isaï een ezel met brood, een leren zak met wijn en een geitenbokje en stuurde ze door de hand van zijn zoon David naar Saul. Zo kwam David bij Saul en hij stond in zijn dienst. En Saul had hem zeer lief en David werd zijn wapendrager. Daarna stuurde Saul een bode naar Isaï om te zeggen, laat David toch in mijn dienst staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden. En telkens wanneer de boze geest van God over Saul kwam, gebeurde het dat David de harp nam en erop tokkelde. Voor Saul was dat dan een verademing. Het ging beter met hem en de boze geest week van hem. Dan lezen we verder in 1 Samuel 18, vers 6. We lezen tot en met vers 16. Daartussen ligt de geschiedenis van David en Goliath. En dan lezen we in vers 6. Toen David en zijn mannen terugkwamen na het verslaan van de Filistijnen, gebeurde het dat de vrouwen uit al de steden van Israël met gezang en rijdans koning Saul tegemoet trokken. Met tamboerijnen, met blijdschap en met muziekinstrumenten. Terwijl de vrouwen huppelden, zongen ze in beurtzang, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Toen ontstak Saul in woede. Die woorden waren namelijk kwalijk in zijn ogen. Hij zei, ze hebben er aan David 10.000 gegeven, maar mij hebben ze er maar 1.000 gegeven. Het koninkrijk zal zeker nog eens voor hem zijn. Vanaf die dag hield Saul David in het oog. De volgende dag gebeurde het dat de boze geest van God weer vaardig werd over Saul. En hij raakte binnenshuis in geestvervoering. David tokkelde op de harp zoals elke dag. Nu had Saul een speer in zijn hand. En Saul wierp de speer. En zei, ik zal David aan de wand spitsen. Maar David ontweek hem tot tweemaal toe. Saul was bevreesd voor David, want de Heere was met hem en hij was van Saul geweken. Daarom deed Saul David van zich weggaan en stelde hij hem aan tot bevelhebber over 1.000, zodat hij voor het volk uit ten strijde trok en weer terugkeerde. David gedroeg zich verstandig op al zijn wegen en de Heere was met hem. Toen Saul zag dat hij zich heel verstandig gedroeg, was hij bevreesd voor hem. Maar heel Israël en Juda hielden van David, want hij trok voor hen uit ten strijde en keerde weer terug. Tot zover onze schriftlezing voor vanmiddag. Laten we nu samen zingen van Psalm 118, vers 3 en vers 7. Psalm 118, vers 3 en 7. tekst voor de preek van vanmiddag vindt u in 1 Samuel 18, 12e vers. 1 Samuel 18, vers 12. Saul was bevreesd voor David, want de Heere was met hem en hij was van Saul geweken. Straks na de preek zingen we van Psalm 73, het 14e vers, 73 vers 14, na de prediking. Gemeente, mensen zijn verschillend, natuurlijk. Verschillend in leeftijd, in interesses, in wat ze allemaal doen, wat hen bezighoudt. Ja, hoeveel indelingen in mensen kun je eigenlijk niet maken? Mensen zijn nu eenmaal verschillend. Maar wat is nou, als je het in de kern zou moeten zeggen, het belangrijkste verschil dat er tussen mensen bestaat? En dan bedoel ik niet het verschil tussen man en vrouw. En niet het verschil tussen oud en jong. Niet het verschil tussen rijk en arm. Niet het verschil tussen gezond of ongezond. Het belangrijkste verschil waar onze tekst ons op wijst is: is de Heere nou met je, zoals met David, of niet, zoals bij Saul? Daar komt het uiteindelijk op aan. Dat wist u natuurlijk al wel. Maar het is ook goed dat we dat geregeld horen. En dat we ons dat afvragen: is de Heere met mij? Maar belangrijker nog, dat we het van de Heere verwachten die ons opzoekt vanmiddag. En die, wat een wonder, bereid is om onze God te zijn. Uw God, jouw God, mijn God. Thema van de preek: David en Saul. Eerste waar we bij stilstaan is Saul zonder God. En tweede, David met God. Of misschien moet je zeggen God met David. David en Saul, Saul zonder God en David met God. Dit is een bekende geschiedenis, of eigenlijk twee geschiedenissen die we samen gelezen hebben. Verplaatst ons naar dat moment in het leven van Saul en van David, dat er voor David een nieuw begin gekomen is en dat het voor Saul naar een einde toe gaat. Of eigenlijk is voor Saul het einde al gekomen, want God heeft hem verworpen omdat hij ongehoorzaam is geweest aan het woord van God. We lezen dat in 1 Samuel 15, er was veel om dat er ook nog bij te lezen, maar velen van ons kennen de geschiedenis. Saul had koning Agag van de Amalekieten moeten doden, maar hij had dat niet gedaan. Hij was ongehoorzaam geweest aan het woord van de Heere en dat niet voor het eerst. En de Heere laat Saul aan zijn lot over. De Heere wijkt van hem. Vreselijk is dat. Saul die was geroepen, was gezalfd door Samuel. De Heere zou toch met hem zijn, want hij was de gezalfde van de Heere. Hij moest het volk voorgaan als koning, maar de Heere wijkt van hem. En er komt een kwade geest, een boze geest bij God vandaan, zegt onze vertaling. Of is het zelfs een boze geest van God? Veel directer nog, een boze geest Gods. Hoe kan dat nou? Als de Heere toch echt met Saul is geweest, dan wijkt de Heere toch niet van Saul. En we weten van de Heilige Geest van God, maar is er nou ook een boze geest die God kan sturen? En het lijkt soortgelijk op te gaan met de geest die er in David komt en die in David gaat werken en die zorgt dat het met David goed gaat. Gelijk op gaat die geest die in Saul vaart en die het Saul moeilijk maakt. Hoe moet je dat nou precies verklaren? Nou, het fijne daarvan weten we niet. En ik denk dat wij in onze tijd geneigd zouden zijn om er allerlei labels op te plakken van misschien wel psychische ziekte bij Saul. Maar hoe dan ook, dit is wel duidelijk van wat er aan de hand is. Saul is ongehoorzaam geweest aan de Heere En daarom trekt de Heere zich van Saul terug. Saul is door de Heere verworpen, ja. Maar dat komt omdat Saul de Heere verworpen heeft. En het woord van de Heere naast zich neer heeft gelegd. Kennelijk, laat me dat direct maar vastzeggen, doet het ertoe wat je met het woord van de Heere hoort? Is neutraliteit geen optie? Als je keer op keer het woord van de Heere hoort en je doet er niks mee, je legt het als het ware naast je neer, dan doe je er dus wel wat mee, namelijk dat je je er tegen verzet en dat je ongehoorzaam bent. En dat blijft niet zonder gevolgen. Misschien heb jij daarmee direct de boodschap al wel te pakken vanmiddag. Wat doen we eigenlijk met het woord van God? Het kan zo zijn dat je naar de kerk gaat en je hoort het. En de ene keer spreekt het je meer aan dan de andere keer, zo gaat dat. Maar je legt het weer naast je neer en je leeft verder. En het raakt eigenlijk je leven niet. Dat is niet iets om je schouders over op te halen. Of om te denken, nou ja, misschien komt dat nog eens. Maar dat is iets geweldig ernstigs. Want het woord van God waar het komt, dringt aan op een beslissing. Of je gehoorzaamt en vertrouwt de Heere. Of je gehoorzaamt niet en dan ben je bezig om je te verharden. Kijk maar eens mee hoe dat uitwerkt bij Saul. Saul, die een energieke koning was daarvoor, neemt nu totaal geen initiatief meer. Hij is koning, hij is de baas. Hij moet zeggen welke kant het op gaat en hij moet beslissen wat er moet gebeuren. Maar je ziet dat zijn dienaren het hem als het ware moeten aanreiken. Koning, als u nou eens zou besluiten dat wij iemand voor u moeten gaan halen die op de harp speelt. Zou dat geen goed idee zijn, koning? Saul vindt dat dan wel een goed idee. En hij gaat erin mee. Maar dat verwacht je toch niet van een koning? Van een koning verwacht je toch dat hij zelf een initiatief neemt en dat hij zelf een afweging maakt en dat hij energiek staat voor wat hij wil. Maar hij heeft geen enkel initiatief. En Saul kom je in deze hoofdstukken ook steeds binnenshuis tegen. Hij gaat niet naar buiten. Hij gaat geen oorlogen voeren, dat moet dan die David op een gegeven moment maar doen. En misschien heeft hij nog anderen die dat doen, maar hij sluit zich als het ware in zichzelf op. Hij zit helemaal vast, Saul. Het is alsof hij voor een muur staat. Hij kan helemaal geen kant op. Want dat is mis met hem. Je leest in onze tekst, heel merkwaardig, nadat Saul een spies naar het hoofd van David heeft geslingerd, 2 keer, lees je dat de een bang is voor de ander. Nou, wat zou je verwachten? Je zou verwachten dat David bang is voor Saul, nietwaar? Die heeft de spies, die is de koning. Maar Saul is bang voor David. Waarom? Omdat de Heere met David is en niet langer met Saul. Saul weet het, dat het einde eraan zit te komen. En daarom verlangt hij eigenlijk alleen maar rust. Hij wil wat muziek, dat moet wat afleiding bieden en dat moet hem wat rustig stemmen. Nou, dat is een functie die muziek kan hebben. Maar het onderliggende probleem lost het natuurlijk niet op. Rust wil Saul hebben. Tegenwoordig zouden we misschien zeggen, hij is opgebrand, hij is uitgeblust, hij wordt gekweld door zijn verleden. Dat is het vooral, want hij weet dat het anders had kunnen gaan, maar dat het zijn eigen schuld is. Saul neemt geen initiatief meer. Weet u wat hij wel doet? Hij hoort vooral het negatieve. Er is een veldslag geweest, in hoofdstuk 18. David en zijn mannen komen terug naar het verslaan van de Filistijnen. En dan zingen de vrouwen van Israël, die gaan de troepen tegemoet, die zingen natuurlijk een overwinningslied. Want ze zijn blij en ze huppelen, ze dansen erbij. Nou, prachtig, maar dan is er één niet in feeststemming. Saul. Notabene de koning. Hij heeft uiteindelijk de overwinning behaald. Natuurlijk, hij heeft David en andere generaals erop uitgestuurd, maar hij is de koning. Hij is de man. Maar wat hoort hij? Hij hoort in dat lied. Saul heeft zijn duizenden verslagen, David zijn tienduizenden. Dat woordje maar, dat staat er niet zo nadrukkelijk in de grondtekst. En direct is hij erbij om dat negatief te interpreteren. Oh ja, ze vinden David beter dan mij. Want David krijgt er 10.000 en ik krijg er maar duizenden. Zou dat nou echt de bedoeling zijn geweest van die vrouwen van Israël toen ze uitgingen om de overwinning te bezingen? Dat ze dachten, nou dan gaan we onze koning eens even lekker naar beneden halen. Het staat er gewoon bij, hè, dat ze in vers 6, ze gingen koning Saul tegemoet. Het gaat om hem. Hij staat in het middelpunt. Koning Saul, we hebben gewonnen. Ja, maar zit er dan toch niet iets in dat lied? Nee. Nee, op deze manier werd er gezongen en je komt het ook wel andersom tegen in de Bijbel. Ik zal u al die teksten vanmiddag besparen. Maar je vindt dat in Deuteronomium 32, in Deuteronomium 33. Dus die bedoeling die zit er zeer waarschijnlijk niet achter. En zelfs al zou er een enkeling zijn die bedoeling wel heeft. Saul, jij bent de koning. En mocht het nou zo zijn, dat is dus niet zo. Maar dat ze het allemaal van plan zijn om koning Saul collectief te beledigen tijdens dit feest. Dan kan hij toch een initiatief nemen om die mensen eens te ontbieden op zijn paleis. En te zeggen, wat is hier nou aan de hand? Dit kan zo toch niet? Maar dat doet hij niet. Hij hoort het allernegatiefste, wat helemaal niet bedoeld was. En hij gaat niet checken, heb ik het nou goed gehoord? Misschien is het u ook wel eens gebeurd, wat mij wel eens gebeurd is bij een cursus, dat er tegen je gezegd wordt, je moet wat meer LSD gebruiken. Luisteren, samenvatten, doorvragen, zodat je echt weet dat je begrijpt wat die ander bedoelt. Of in ieder geval dat je daar zo goed mogelijk weer in de buurt komt. Nou, dat doet Saul dus niet. Hij hoort alleen het negatieve. Tragische man, die Saul. Want hij is uiteindelijk helemaal alleen. Hij voelt zich verlaten door Samuel, die hij na dat dramatische gebeuren waar hij probeerde Samuel vast te pakken, toen Samuel had gezegd, Saul, je koningschap is over. Hij had geprobeerd Samuel vast te pakken en zijn mantel was gescheurd en Samuel had gezegd, zo wordt het koninkrijk van jou afgescheurd, Saul. Dat was het laatste geweest wat hij van Samuel had gezien en ze zagen elkaar niet meer. Zijn mentor, de man die hem had gezalfd, zijn steun en toeverlaat. Niet meer. En David, die man die hij vertrouwde, die hij aan het hof had binnengehaald, waar hij zo tevreden over was, die goed harp kon spelen en die ook nog eens goed het leger kan aanvoeren, die begint hij nu ook te wantrouwen. Want dat zal dan wel die volgende koning zijn. Dus die kan hij ook niet meer vertrouwen. Jonathan. Zijn eigen zoon. Die is ook al goed bevriend met die David. Kan die ook niet vertrouwen. Michal, zijn eigen dochter, getrouwd met David. Zo staat Saul er alleen voor. Hij wordt er bang van. En jaloers. En een beetje, ja, je zou haast zeggen, paranoïde. Zijn opvolger moet ergens zijn. Maar waar is die dan? Zou dat hem zijn? Voortdurend een blik over de schouder. Gebeurt het al wat Samuel heeft gezegd, dat mijn koningschap ten einde is? En hij ziet het al helemaal voor zich. Straks kronen ze David nog tot koning. En dan is het allemaal gebeurd. En zo heet Saul nog wel koning, maar hij is het natuurlijk al lang niet meer. Hij is het alleen in naam. Niet in zijn hart. En de grote vraag is natuurlijk, waarom eigenlijk? Waarom eigenlijk? Want toen Saul koning moest worden, had hij er helemaal niet zo'n trek in, lijkt het wel. Hij was verlegen, hij verstopte zich, wilde liever niet gezien worden, uiteindelijk naar voren gehaald. De Heere wilde het en Saul ging daarin mee. Maar als de Heere het nu niet meer wil, waarom kan Saul het dan niet loslaten? Ja, dat is nou net zijn probleem. Al zijn angst heeft te maken met dat koningschap dat hem tussen de vingers door zal glippen. Hij weet dat het gaat gebeuren, hij weet dat het al bezig is. Maar hij kan niet zeggen, Heere, uw wil geschieden. Dat is het hele erge in het leven van Saul. En daaraan zie je dus dat de Heere inderdaad ook niet met hem is. En dan komt dat moment dat Saul er agressief van wordt. Hij heeft een speer in zijn hand en hij denkt, ik zal David aan de wand spietsen. Nou, en kennelijk lukt dat ook al niet meer zo goed bij Saul. En daar mogen we de hand van de Heere achter zien, die David behoedt. Saul, die zit daar maar en die komt niet in beweging, die is traag en angstig. En David is de snelle. Die is steeds in beweging. Die gaat uit en die gaat in. Die behaalt een overwinning en hij komt weer terug. En ook hier dan wordt die spies gegooid. Eindelijk een initiatief van Saul. Maar wat een vreselijk initiatief. En Saul mist. En David is hem te snel af. In die ene worp, die twee worpen met die spies, is het hele verhaal verteld. Saul lijkt wel de machtige, want hij heeft de speer in de hand, maar eigenlijk is hij machteloos. Saul lijkt wel de koning, want hij bepaalt wat er gebeurt, maar hij bepaalt helemaal niet wat er gebeurt. De Heere is met David en niet langer met Saul. Erg is dat. Als je bedenkt dat hij de gezalfde van de Heere is, dat hij grote dingen heeft gedaan. En nu dus kennelijk niet meer. Ja, hij is nog wel de gezalfde van de Heere. Maar hij is een schaduw van wie hij eerst was. Wat betekent dat nou voor ons? Nou, Saul had natuurlijk een heel eigen positie in de geschiedenis van Israël. De geschiedenis van het heil, de eerste koning van Israël. Nota bene, dat zijn wij niet. Dat kunnen we niet zomaar naar ons toe halen. En toch, dat punt van is de Heere nou met je of niet, dat komt wel op ons af. Nee, dan moeten we niet de lijn trekken dat iedereen die traag wordt en die het niet meer ziet zitten, dat die dus door de Heere verlaten is. Zo kunnen we dat zeker niet zeggen. Want je ziet later in het leven van David ook dat er momenten zijn dat hij er helemaal doorheen zit. Welke lijn kun je dan wel trekken? Sauls probleem is dat hij niet kan loslaten. En misschien is dat ons probleem ook wel. Dat we zo gehecht zijn geraakt aan een bepaalde positie die we hebben verkregen. Aan iets wat we menen te zijn of menen voor te stellen. Ja, en laat het dan maar eens los. Ook als je weet dat het eigenlijk wel moet. En dat het niet anders kan. Maar oh, wat is dat ongelooflijk moeilijk. En waarom is het moeilijk? Heeft dat mogelijk te maken met grote ego's? Met mensen die
zich zo belangrijk en zo onmisbaar vinden, dat ze niks los kunnen laten? Ik vraag het maar, ik weet het niet. Maar het is wel een vraag voor ons allemaal. En een andere lijn die we van Saul naar ons toe kunnen trekken. Kijk nou eens wat er van mensen wordt als je bij God vandaan gaat. Als je je tegen Gods gebod verzet, als je zijn woord naast je neerlegt, kijk eens wat er van mensen wordt. Vind je het aantrekkelijk plaatje, dat leven van Saul? Ik niet. Ja, u ook niet. Zullen we dan proberen te zorgen dat we er niet terechtkomen? Ja, hoe kan dat? Door wel te luisteren naar het woord van de Heere. En door niet te gaan voor die dingen waar de wereld voor gaat, voor status, voor geld, voor macht en al die dingen waar de wereld vol van is. Want uiteindelijk worden die dingen maar zo een macht die je te pakken krijgen. Het koningschap van Israël was een voorrecht voor Saul, was een roeping van de Heere voor Saul. Maar het is geworden tot een kooi waarin die gevangen zit. Dat heeft de Heere niet gedaan, dat heeft Saul gedaan. Zo kunnen er dingen zijn waar je op een goede manier aan begint, misschien. Misschien was het begin ook al verkeerd, maar het begin kan goed zijn. Terwijl het toch een macht gaat worden die je in de greep houdt. En als er iets is wat Israëls God doet, dan is dat mensen bevrijden van machten die ze in de greep houden. Is er bij u, bij jou, vraag het aan mezelf, bij mij, ook zoiets, zo'n zonde? Het hoeft niet eens iets te zijn wat op zichzelf zondig is, maar het is zo belangrijk voor je geworden. En je kunt er echt niet meer buiten. En je zit er helemaal in vast. Zoals koning Saul. De enige uitweg is loslaten. Nee, niet zomaar domweg alles uit je handen laten vallen. Maar het aan de Heere overgeven. En het tragische van Saul is dat hij dat dus niet meer kon. Dat hij er zo in verstrikt zat. Dat het wellicht niet eens bij hem opkwam om dat te doen. Zullen we het vasthouden vanuit die figuur van Saul? Dat hoe harder je dingen probeert vast te houden, hoe meer je het al aan het verliezen bent. Aan het verliezen bent. De Heer Jezus zei het later zo. Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Zijn er dingen die we eigenlijk te kostbaar vinden? De apostel Paulus die zegt, ik houd mijn leven niet kostbaar voor mezelf. En ik let helemaal nergens op. Maar ik kijk maar naar één ding. Of ik op de weg van Jezus Christus ben en of ik hem zal behagen. Niks zo bevrijdend als dat. Dan David. Waarin is David nou anders dan Saul? Nou, de Heere is met hem. Hoe komt dat? Dat komt omdat de Heere hem heeft uitgezocht. David leeft van Gods genade. Want het was genade waardoor hij werd uitgekozen door de Heere. De meesten van ons kennen die geschiedenis. David, die tot koning wordt gezalfd. Samuel moet op pad naar Bethlehem, naar Isaïe. En Isaïe stelt zijn 7 zonen keurig op. En Samuel denkt het al te weten. Die grote, die sterke moet het natuurlijk zijn. Maar God heeft andere gedachten. En de koning van Israël moet van achter de schapen worden gehaald. David. Niemand had aan hem gedacht. Oh ja, die hebben we ook nog. David is degene die de Heere uitkiest om zijn koning te zijn. Het is genade alleen. En waarom is dat zo belangrijk? Nou, als je van genade leeft, dan hoef je je dus ook niet zo eindeloos te bewijzen. Want je houdt je hand op bij God en je ontvangt het. En zo mag je leven. Kijk eens hoe het met David gaat. Hij begint dus als, wat zal hij geweest zijn, 16, 17-jarige achter die schapen. Hij wordt tot koning over Israël gezalfd, nota bene. Nou, je zou je kunnen voorstellen dat iemand daar een wat ander gedrag van gaat vertonen. En dan wordt hij ook nog opgemerkt als harpspeler. Dat is een verrassende ingang aan het hof. Hij komt er als harpspeler binnen. Om koning Saul een beetje te kunnen kalmeren vanwege die boze geest. En daar komen ze bij elkaar. David en Saul. Zo leidt de Heere het. Maar ja, David die komt er dus om de harp te spelen. Dat was in die tijd niet iets waar hoog tegenop werd gekeken. Iemand die zo'n complex muziekinstrument kon bespelen. Maar dat was gewoon iets wat je nu eenmaal deed. Eigenlijk niks bijzonders. Simpel baantje. Dat moet je maar kunnen. Als je weet, ik ben de volgende koning. Maar je moet in een hoekje gaan zitten om harp te spelen, om die koning die er nu nog is een beetje te kalmeren. Moet je maar kunnen volhouden. Ook nadat je een spies naar je hoofd geslingerd gekregen hebt. En ook nadat er is ontdekt dat je echt wel wat kunt en dat je in het leger een carrière maakt en dat je uiteindelijk legeraanvoerder wordt. En dat je terugkomt van een triomftocht. En natuurlijk, het gaat om koning Saul, de koning. Maar jij hebt het werk gedaan. En dan volhouden. Met dat nederige werk van die harp bespelen. En niet doen, wat in die tijd heel vaak voorkwam, een paleisrevolutie. Het was makkelijk geweest om een aantal getrouwen te verzamelen. En het tegen koning Saul op te nemen. Er zullen er genoeg zijn geweest die al lang hadden gezien. Die man die kan geen koning meer zijn. Dat is niet zo moeilijk geweest om zelf ook een wapen mee te nemen. En koning Saul wat aan te doen. Heel eenvoudig. Veel eenvoudiger. Dan toch maar weer die harp pakken. En spelen. En volhouden. En straks vluchten, jarenlang, woestijn in, woestijn uit. Spelonk in, spelonk uit. En dan diezelfde Saul nog een paar keer tegenkomen en als het ware in de vingers hebben. Je hoeft alleen maar toe te slaan en het is allemaal gebeurd. Maar dat niet doen, omdat hij de gezalfde van de Heere is. En omdat het Gods tijd nog niet is. Zo is David. David kan wachten. Ja, dat is niet iets wat David nou alleen maar van zichzelf had. Later in het leven van David zie je momenten waarvan je denkt, David had maar even gewacht. Maar dat is genade van God. Daaraan merk je dat de Heere met hem is. Niet dat het allemaal in één keer goed gaat in zijn leven. Nee, dat is het niet. Maar dat hij kan wachten op wat God aan het doen is. En dat hij vertrouwend blijft op het woord dat de Heere hem heeft meegegeven. En wat is het daarbij van belang? In het Oude Testament vind je het keer op keer dat de koning van Israël van achter de schapen is gehaald. God wil een koning met het hart van een herder. En zo één is David. En er gaat een bepaalde rust van hem uit, kennelijk in het bijzonder als hij die harp bespeelt. Zodat koning Saul weer even rustig wordt. Je zou je bij David kunnen voorstellen dat de frustratie zich opbouwt. En dat hij uiteindelijk ook zijn speermoment heeft. En denkt, en nou is het afgelopen. Maar zover komt het door Gods genade niet. David houdt vol in de weg van de Heere. Dat is genade. Respect voor Gods weg, wachten op Gods tijd, maar intussen wel als een gezegend mensje weggaan, want dat is David. De Heere maakt zijn weg voorspoedig. Het gaat goed. Die strijd tegen de Filistijnen die altijd maar doorging. David boekt overwinningen. Hij gaat uit om te strijden en hij komt weer terug. Dat staat er niet bij natuurlijk. Maar je kunt je voorstellen dat koning Saul wel eens wat anders gehoopt heeft. En dat David dat ook wel eens geproefd heeft. Maar hij komt weer terug. Triomferend. De Heere maakt zijn weg gezegend en voorspoedig. Maar het is wel een zegen op een moeilijke weg. En laten we daar maar eens even een streep onder zetten vanmiddag. Als God met je is, betekent dat niet dat het leven je toelacht en dat alles alleen maar succesvol is. Je kunt zelfs een speer naar je hoofd krijgen. Maar als God met je is, dan ontvang je wel de genade om vol te houden. Ja, wat heb je er dan precies aan? Wel dit. De Heere was bezig in het leven van David om hem te oefenen, zodat hij straks koning kon zijn. En die oefening die bestond in lijden. Lijden omdat hij een nederige positie moest innemen, terwijl hij wist dat hij veel meer kon en uiteindelijk ook veel meer zou doen. Lijden omdat hij gevaar liep voor zijn leven. En moest leren om in dat lijden het alleen van de Heere God te verwachten. En als ik het zo zeg, dan zit u misschien dan wel te denken aan de grote zoon van David. Die precies dat heeft gedaan. Die in ons midden kwam. De koning. Als een knecht. De minste van allen. Timmermans zoon. Uit Nazareth. Misschien kun je dan nog beter harpspeler zijn. En hij is de weg gegaan van lijden. En van volhouden. Ja, de Heere was met hem, maar als de Heere met je is, dan betekent dat dat je wel eens het mikpunt wordt van spot. En hij heeft dat in heel bijzondere mate ervaren, in een mate zoals niemand van ons dat ooit zal ervaren. Want hij had niet alleen te maken met mensen die het naar het leven stonden, maar ook met de tegenstander van God. En hij bond de strijd aan met de dood zelf. En uiteindelijk was het niet een speer naar zijn hoofd, maar wel een speer in zijn zij, die aantoonde dat hij gestorven was. En toen leek hij het compleet verloren te hebben. Toen kwam er niks meer van terecht, zo leek het. Maar in die oefening van zijn leven, in die gehoorzaamheid die hij betoonde, lag al de belofte van zijn koningschap. God heeft hem opgewekt uit de dood. Hij is heen gegaan. Maar hij is ook teruggekomen. Triomferend. Hij heeft de dood overwonnen. Jezus Christus. En wat betekent dat nou voor ons? Als het nou zo ging met David. En als het nou zo ging met Jezus Christus, zou het dan met een christen vandaag anders gaan? Ik denk het niet. Zou de Heere zijn werkwijze gewijzigd hebben? Ik denk het niet. Nog altijd geldt het. Als de Heere met je is en als je wilt gaan in gehoorzaamheid aan Hem, dan is dat best wel eens moeilijk. Dan krijg je met lijden te maken. En dan kun je ook nog wel eens de vraag stellen, ja, maar als de Heere mij dan voor het leven geschapen heeft, waarom dan zoveel ellende en dan zoveel dat mijn leven bedreigt? zou het misschien een manier zijn waarop de Heere ons ook oefent om des te meer op hem te vertrouwen. Om het van hem te verwachten. Zodat je er genoeg aan hebt dat God met je is. Dat moest David leren. Je vindt het in een van zijn psalmen, en die hadden we ook nog wel kunnen zingen, psalm 56. Dan moet hij vluchten. En er komt helemaal niks van terecht. Het lijkt allemaal mis te gaan. Maar dan staat er dat zinnetje, dat als het ware het scharnierpunt vormt van de psalm. Maar dit weet ik. Dat God met mij is. Nou, overweegt u dat eens voor uzelf en jij. Is dat nou niet genoeg? Als je weten mag, de Heere is bij mij. En de Heere is voor mij. Wat heb je dan nog meer nodig? Oh ja, dan kun je wel meer wensen. En er is toch ook een heerlijke toekomst beloofd. Maar voor dit leven, als de Heere met je is. Ik wil daar niet gemakkelijk over spreken. Er zullen mensen onder ons zijn, of die meeluisteren. Die door een heel diep dal gaan. Maar zo is het toch. Als de Heere nou met je is, dan heb je genoeg. En daarom komt het daarop aan. De apostel Paulus zegt het later. Velen van ons kennen die tekst. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En dan somt hij toch een aantal ellendige dingen op. Honger, verdrukking, naaktheid, gevaar, het zwaard. Maar zegt hij, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad, schrijft de apostel Paulus. Die een paar keer is gestenigd, heeft moeten vluchten, schipbreuk geleden, wat heeft hij allemaal niet meegemaakt? Meer dan overwinnaars, zegt hij, door Jezus Christus. Is God voor ons? Of tegen ons? Ja, zegt iemand, hoe weet je dat eigenlijk? Hoe kan God voor je zijn? En wil hij dat eigenlijk ook wel voor mij? Bent u gedoopt, de meeste van ons wel? Toen u werd gedoopt, heeft de Heer dat beloofd. Dat hij jouw God wil zijn. Ja, hij heeft het nog een graadje sterker gezegd. Ik ben jouw God. Ik ben er voor jou. En wie zijn wij? Verwachten we het ook van de Heere? Of laten we ons net als koning Saul leiden door die dingen waar we bang van worden? Saul hing zo aan zijn koningschap dat hij er ziek van werd. Dat koningschap dat hij eerder niet wilde. Wat is er in ons leven zo belangrijk geworden dat het eigenlijk in de weg zit? Het kan zijn dat je werk je helemaal opslokt, zo dat het een vijand van je wordt. Het kan zijn dat je zo met je hobby's en dergelijke bezig bent, dat het eigenlijk niet leuk meer is. Ja, we kunnen alles tot een afgod maken natuurlijk. Maar misschien is het wel veel basaler dan dat. Je wilt toch niet afgaan. Je wilt toch als koning Saul niet zeggen, mensen, de Heere heeft gezegd dat ik geen koning meer kan zijn. En ik ga daarin mee en ik geef het eraan. En de Heere zal een nieuwe koning moeten aanwijzen. Dat wil je toch niet meemaken. Je wilt toch geen loser zijn, zeg. Zit dat er bij ons ook niet vaak achter? Dat je wel wat wilt voorstellen natuurlijk. En dat als je mensen ontmoet, dat je een verhaal hebt over wie je bent en wat je doet. Ook heel belangrijk natuurlijk. Maar wat nou als het belangrijkste wat over je te vertellen is ik ben iemand die van Gods genade leeft. Zou dat nou zo slecht zijn eigenlijk? Nee, dat is nou juist goed. En dat weten we ook. Velen van ons weten dat. Maar velen van ons, vrees ik, leven er niet naar. En we willen maar meedoen en we willen scoren en we willen dit en dat. Als God met mij is, dan heb ik genoeg. Is het zo bij u? Bij jou, bij mij? Of moeten we schrikken vanmiddag? En vaststellen dat beeld van die koning Saul, nou dat komt toch wel aardig dichtbij. Is het hopeloos voor mij? Saul was verworpen. Ja, omdat hij de Heere verwierp. We hoeven niet te wanhopen, gelukkig niet. Waarom dacht u dat de Heere ons vanmiddag onder zijn woord brengt? Opdat we het zouden geloven en opdat we hem zouden dienen en zouden leven van genade. Hoe hou je het vol? David hield het ook vol, omdat hij wist, maar het moment komt dat de Heere mij die taak geeft en ik koning van Israël ben. De Heer Jezus Christus heeft volgehouden vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis verdragen, de schande veracht. En zou het zo voor ons ook niet zijn, u die de Heere vreest. Zijn dag komt en dan zal hij het goed maken. En Gods kinderen zullen met hem als koningen heersen, onvoorstelbaar. Bevrijd van jezelf. Bevrijd van alles wat er verder allemaal zo nodig moest. En dan heb je voor altijd genoeg aan de levende God. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer, wees met ons, zo bidden we. Hebben wij niet verdiend
Maar dat hebt u toch wel verdiend. En we bidden, Heere, leert u het ons om niet ons te laten beheersen door allerlei machten in deze wereld. Maar leert u ons om dicht bij u te zijn en om daaraan genoeg te hebben. Geef dat dat de kern mag zijn van ons leven. Dat dat ons leven van binnenuit helemaal stempelt en vernieuwt. En daarmee bidden we, schenk ons uw Heilige Geest. Dat die ons leidt. Wees met ons, Heere, ook in de nieuwe week die we zijn begonnen. Geeft u ons kracht en moed voor alle taken die u ons geeft. Op welk gebied die dan ook liggen. Maar geef ons bovenal dat in de kern van wie we zijn, we dicht bij u mogen zijn. En Heere, geeft u ons moed om vol te houden als het moeilijk is. Als we lijden, geef dat we het oog mogen slaan op de Heere Jezus Christus, die in ons midden kwam om te lijden en zichzelf te geven. Geef, Heere, dat uw dag spoedig komt, waarin u alles zult zijn en in allen, waar alle rouw en alle verdriet zal zijn weggedaan, u alle tranen van de ogen afwist. En u eeuwige vrede en eeuwige gerechtigheid geeft door uw Zoon Immanuel, God met ons, de Heere Jezus Christus. En behoed ons ervoor dat we op die dag zouden moeten ontdekken, en misschien wisten we het dan wel, dat u niet met ons was omdat wij tegen u bleven. Hoort u ons, Heere? Vergeef genadig al onze zonden, ook die van deze dienst. Zo bidden we om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En daarna zingen we van Psalm 31, vers 17 en 19. 31, vers 17 en 19 na de inzameling van de gaven.
Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere.
De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.